We houden ons in dit seizoen bezig met de karakteristieken van de Bijbelboeken. Dat is een moeilijke zin misschien, maar met de kernpunten van zo'n Bijbelboek. We zijn begonnen bij Genesis, we hadden de vorige keer Exodus en we hebben vanavond Leviticus. Het derde Bijbelboek uit onze Bijbel. Het woord Leviticus komt van de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar hebben ze vroeger een naam bij bedacht. En dat betekent iets als de handelingen van de Levieten. En dat covert de inhoud behoorlijk. In de Hebreeuwse traditie staat er ook een soort opschrift bij. En dat is vertaald hij riep. En dat komt van het allereerste vers van Leviticus. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem. Hij riep. De Heere riep. En dat covert de inhoud ook heel erg bijzonder. Ik wil met u een paar teksten lezen uit Leviticus. En dan zal blijken dat we maar een heel klein stukje gaan overzien vanavond. Ik begin bij vers 1 van hoofdstuk 1. De Heere nu riep, hij riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemand onder u de Heere een offergave brengen wil, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als van het kleinvee. Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee is, dan zal hij een gaaf dier van het mannelijk geslacht brengen. Dan wordt in hoofdstuk 2 gesproken over een spijsoffer. Hier was het over een brandoffer. In hoofdstuk 3 is het een vredeoffer. In hoofdstuk 4 is het een zondoffer. En verderop in hoofdstuk 4-5 is het een schuldoffer. Dan worden er nog nadere bepalingen bij gegeven. Ik wil nu iets zeggen over hoofdstuk 16, iets met u lezen. Leviticus 16. Na de dood van de beide zonen van Aaron, die gestorven waren toen zij voor het aangezicht des Heeren waren genaderd, sprak de Heere tot Mozes. De Heere nu zei tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterven. Want in de wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan. En dan volgt er een enorme opsomming voor de grote verzoendag. Hoofdstuk 23, het is natuurlijk heel erg beperkt. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen: de feesttijden des Heeren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten zijn mijn feesttijden. En de volgende 7 gezette hoogtijden. Hoofdstuk 24 nog. Vers 1, de Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat ze tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heeren. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heeren. En ge zult fijn meel nemen en daarvan 12 koeken bakken. En tot slot, vers 8 van hoofdstuk 25. Voorts zult gij u 7 jaar sabbatten tellen, 7 × 7 jaren, zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschaal doen rondgaan. In de 7e maand, op de 10e van de maand, op de verzoendag, zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Tot zover het lezen van Leviticus. Het is heel gebruikelijk dat je vandaag iemand vraagt: wat is nu het mooiste jaar uit je leven geweest? Zoiets, zo'n soort vraag. Wat is het mooiste moment uit je carrière geweest? Uit je huwelijk geweest? Of, wat dan? Zo is ook een vraag te horen: wat is nu het mooiste Bijbelboek uit de Bijbel voor je? Nou, de een zal onmiddellijk zeggen, Johannes, het evangelie van Johannes, omdat daar zulke prachtige dingen in staan over de Heer Jezus. Een ander zal een ander antwoord geven. Ik denk dat ik het woord Leviticus in de mond neem op die vraag. En dat betekent dat ik voor mij op een heel bijzonder plekje sta als ik het heb over het boek Leviticus. Een van de eerste dingen die ik hoorde van een hele bekende Bijbelleraar, ik was heel erg leergierig in die tijd en ik hoop dat ik dat nog een beetje ben, maar toen was dat zo, was het volgende. Hij zei, je moet dus opletten dat de overgang van het boek Exodus naar Leviticus zo bijzonder is. Dit heb ik al een keer eerder geventileerd hier. En dat betekent dat het boek Exodus eindigt met de bouw van de tabernakel. Het huis van God is in gereedheid gebracht. Het is helemaal naar de voorschriften gebouwd geworden. En de Heere God gaat in dat huis wonen. Hij vindt het zijn huis en hij trekt erin. En Mozes kan niet binnengaan, zo glorierijk is dat moment. En op het moment dat de Heere God dat huis binnengaat, zijn huis gaat bewonen door de wolk der heerlijkheid, de Shechina, die wolk van glorie, die wolk van heerlijkheid, die boven het hele volk was. Op het moment dat dat gebeurt, hij zakte echt. Ze moeten hier halsbrekende toeren verrichten om. De kracht der dragers schiet tekort. Tekst uit. Als u een cd'tje bestelt, knippen ze dit eruit. Ze regelen dit wel. De stilte wordt niet meegenomen. Hoeft u niet voor te betalen. Zelf vind ik het boek Leviticus een heel bijzonder boek. Omdat de Heere God, nadat hij dat huis des Heeren heeft laten bouwen, daar is gaan wonen. En vanuit zijn eigen woning, vanuit zijn eigen Heilige der Heiligen, Mozes bij zich riep en Mozes wilde instrueren. Dit hele boek is aan Mozes gegeven. Mozes die daar elke dag kind aan huis was in het Heilige der Heiligen. Dus niet alleen Aaron kwam één keer per jaar in het Heilige der Heiligen met bloed op de grote verzoendag, ook waar. Maar Mozes was daar elke dag. En hij hoorde een stem die tot hem sprak, duidelijk, niet in raadselen. Ik citeer nummer 12 bijvoorbeeld. Een stem die tot hem sprak van tussen de beide cherubim sprak de Heere met Mozes. Hij aanschouwde de gestalte des Heeren. Vertrouwd was hij in heel zijn huis. Mozes heeft daar in het Heilige der Heiligen gestaan, geknield gelegen. Een stoel was er niet. En daar heeft hij de stem van de Heere gehoord. Duidelijk, niet in raadselen. Maar hij zag de Heere. Hij was bij de Heere. En dat vind ik het meest intieme van alle Bijbelboeken. Dat iemand zo dichtbij de Heere is geweest. Dat hij zijn stem hoorde. Dat hij hem aanschouwde. Dat hij hoorde wat God zei. Zo close is voor zover ik weet nooit iemand geweest. Dat is het boek Leviticus. Het boek Leviticus is in zijn geheel een testament, een omschrijving door Mozes zelf, van dat wat hij bij de Heere en van de Heere hoorde. Hij was daar heel dichtbij. En dat maakte mij vroeger al een beetje jaloers op Mozes, maar ook gaf het een verlangen om dicht bij de Heere te zijn, om zijn stem te horen. Als de Heere zijn huis binnengaat, stel dat wij een tempel voor de Heere vormen, en jou en mijn lichaam kan een tempel van de Heere zijn, een tempel van de Heilige Geest zijn. Maar ook dat wat we samen hebben, een woonstede van God in de geest, een woonplaats van de Heere in de geest, dat vormen wij samen. De Heere woont er, wat twee of drie zijn in de naam van de Heere Jezus, daar is Hij in hun midden, Hij woont er. Wat zou Hij daar gaan doen? Zouden we Hem dan gelijk bestoken met onze vragen van Heere, hoe bestaat het dat het gisteren vroor, zo vroeg in het jaar, of... Hoe kan het, Heere, dat er morgen een mannendag is, helemaal in zeven huizen, zo ver weg? Of uw eigen probleem? Gaan we hem dan gelijk bestoken met, of zullen we dan de gelegenheid aangrijpen hem onmiddellijk te vragen voor onze zieke broeder en zuster? Of zouden we heel timide knielen en zeggen, Heere, wat geweldig dat wij in uw nabijheid mogen komen en dat u tot ons spreken wilt. Ik ben zo bang dat wij vandaag een soort inhaalslag hebben meegemaakt als het gaat om elkaar benaderen. Vroeger was het de hoge baas, de directeur, die zag je nauwelijks. Die zat ergens in een ivoren toren en je bedacht je wel twee keer om daar zomaar binnen te stormen en met vragen te bestoken. Totdat je zelf misschien een bepaalde plek hebt in de maatschappij waar anderen weer hetzelfde doen. Vroeger u. Ik heb me nog herinnerd dat ik op een bedrijf kwam werken en de typiste die heette niet Tieneke. Dat is ondenkbaar, dat was juffrouw Jansen, punt uit, en dat bleef het ook. Dat is nooit veranderd. Ook al was er nog maar 16. Ik wilde maar zeggen, zo was de cultuur. Vandaag is het allemaal oude jongens en krentenbrood. De baas is John of Paulus. Nou ja, vul maar wat in. Dat is gewoon zo. Onderling is dat ook zo. In de gemeente is dat ook zo. Het is allemaal verwaterd. Die afstand is er niet meer. Daar ben ik blij om hoor. Bij mij hoeft die afstand ook niet. Maar de consequentie van deze cultuuromslag was dat we ook God een beetje zijn gaan zien als... Onze oudste broer, met wie we ook zo zouden kunnen omgaan als met onze broer. En dat is niet zo. De Heere wil zich openbaren. Het boek Leviticus. Hij riep Mozes. En hij wil jou en mij vanavond roepen om eens een keer dichterbij te komen. En als je die sleutel zet op deze deur, op dit slot... Dan gaat ineens dat hele boek voor je leven. Dan wordt het een heel bijzonder Bijbelboek. Ze hebben zich niet verplaatst in dit boek. In Exodus, ja, uit Egypte gekomen, bij de berg Gods aangekomen, de tabernakel gebouwd. En nu is de tabernakel klaar, je zou zeggen, en nu gaat het verder. Nou, dat is het boek Numeri. Je bent nauwelijks dit boek voorbij, of de verplaatsing komt ook weer. Nu nog niet. Stil bij de berg Gods. In de nabijheid van de Heere. En de Heere wil zich openbaren. De Heere wil zich laten zien. Maar stel dat de Heere jou vanavond bij zich roept. Waar zou hij dan over gaan praten met jou? Over het weer? Nou, waarschijnlijk niet. Over de politieke verschuivingen op 22 november? Waarschijnlijk ook niet. Waar gaat het dan over? Nou, het antwoord is even helder als 2 keer 2 4 is. Hij gaat met je praten over het offer. En zo begint dit boek. Ik ben er namelijk diep en diep van overtuigd dat de Heere ook vandaag in onze levens komen wil, in onze situaties komen wil en ook in onze gemeente komen wil. En dat hij wat hem betreft altijd spreekt over het offer. Daar begint het mee. En als hij dat gehad heeft, dan gaat hij zeggen hoe jij en ik met dat offer kunnen omgaan. Levietendienst, priesterwijding. En hoe wij, omdat we met dit offer omgaan, ook dienen te leven, heiliging. En als er verkeerde dingen binnensluipen, hoe dat opgelost kan worden. En de Heere gaat verder halverwege dit boek met de grote verzoendag. Hij begint, hoe zou nu verzoening kunnen worden aangebracht? En de Heere gaat verder met, en hoe zou ik de Heere nu kunnen genieten in jullie midden? De feesten van de Heere. Het waren geen feesten voor de Israëlieten. Zo is het geworden. Maar dat was het niet. Het was een duidelijk verlangen van de Heere om genoegen te vinden, om blijdschap te vinden, om feestvreugde te vinden te midden van zijn volk. En vervolgens komt het moment van, en ik zal ook ervoor zorgen dat jullie in pastorale zin bemoediging krijgen. En dat ook al kom je in armelijke doen, ook al raak je je geestelijke rijkdommen kwijt, ik zal ervoor zorgen dat je het terugkrijgt. Dat is in grote trekken het boek. En je voelt al aan dat dat een heel bijzonder boek is. De Heere begint met het offer. Er zijn 5 offers. Ook dat is vaker aan de orde geweest, maar ik wil het nog een keer zeggen. Kijk eens, wij zitten altijd met onze schuld. En volgens bepaalde kringen zitten wij nog lang niet genoeg in de schuld. Moeten we in de schuld komen? Moeten we aan onze schuld ontdekt worden? Zo heet dat dan. Het zwaarder en nog zwaarder. En je moet eerst eens weten hoe erg het allemaal is. Nou, ik ben een beetje afgeknapt op dit soort dingen. Daar kan ik dan niks aan doen. Ik was bij een mevrouw in Zierikzee. Die zei, ja, je moet aan je schuld ontdekt worden. En ik zeg, om hoeveel zonden gaat u nou verloren, mevrouw? Nou, ze zegt uiteindelijk, nou, wat stotteren om 1. Ik zeg, hoeveel weet u er al? Nou, toen zei ze helemaal niks. Ze zei, vast wel meer dan 1. Ja, groot rood hoofd. Ik zeg, zou ik maar nu maar gaan bekeren? Moet je toch niet wachten totdat je nog meer schuld ziet? Dat is toch een ramp? Ja, ik ben een beetje katterig misschien. Maar ik wil gewoon helder zijn. Als je om 1 zonde verloren gaat. En je kent al 1 zonde in jouw leven. Dan wordt het nu tijd om je nu te bekeren. Maar je weet niet eens of je dat morgen nog kunt. Dus, maar wij zitten wel met onze schuld. Onze schuld lichten. En ons denken aan het kruis. Ons denken aan het offer. Begint altijd met onze schuld is weggedaan. Onze zonden zijn verzoend. Door het geweldige werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En prijs hem daarvoor. Amen. Halleluja. Elke dag alsjeblieft. Iedere keer opnieuw danken voor dat geweldige werk aan het kruis van Golgotha. Vergeet het nooit. Stop daar niet mee. Maar de Heere God begint daar niet. Dat is het hele merkwaardige. Wij beginnen altijd bij onze schuld. Bij ons probleem. Wat ons als het ware het eerste voor ogen staat. Maar de Heere God, als hij gaat spreken over het offer, dan begint de Heere God altijd. Dan begint de Heere God altijd over dat het hemzelf het belangrijkste lijkt. En wat hem het belangrijkste lijkt, is het brandoffer. En nu hoop ik dat ik het een beetje uit de doeken kan krijgen. Het is niet zo makkelijk hoor. De Heer Jezus is het offer. Al die offers die genoemd worden in het boek Leviticus, en dat zijn er 5, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer of dankoffer, zo wordt het ook wel genoemd, dank- of vredeoffer, zondoffer en schuldoffer, 5. Al die offers zijn terug te brengen tot 1 offer, het offer, door onze Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha gebracht. Maar er zitten wel verschillende aspecten aan. Als we het hebben over de diamant, als ik goed geen verweer, moet aan een goede diamant geloof ik 58 vlakjes zitten. Of 54, nou was zoiets genoeg. En die vlakjes weerkaatsen op een hele bijzondere manier het licht. En zo is het met het offer ook. Er zitten op zijn minst vlakken aan. 5 sowieso. Maar misschien komt u tot een groter getal. En dat is goed, dat is best. Maar die 5 die zijn er, die worden hier genoemd. Maar het eerste voor God, het belangrijkste is dat het offer voor hem aangenaam was. En daar komen we bijna nooit aan, omdat we altijd met ons probleem zitten. Nu, ik zal het even kort door de bocht zeggen. Als het gaat om schuldoffer, om jouw zonden, om mijn verkeerdheid, dan heeft de Heer Jezus daarvoor betaald. En dat moest buiten de lege plaats verbrand worden. Dat kon God bij wijze van niet aanzien. Dat hoorde ook niet in de tempel. Dat werd buiten de lege plaats verbrand. Dat wordt ook nooit voor God een liefelijke reuk genoemd. Nooit. Mijn prut, mijn verkeerdheid, mijn zonde, mijn ongerechtigheid, mijn overtreding. op de Heer Jezus gebracht, is nooit een lieflijke reuk voor God. Maar als het om het brandoffer gaat, dan is het, en binnen de legerplaats, dus niet buiten de legerplaats, maar binnen de legerplaats, en is het een lieflijke reuk voor de Heer. Alleen al dat moet verschil genoeg gaan aanbrengen. Er is een aspect aan het offer van de Heer Jezus voor God aangenaam. Dat is het brandoffer. Bijna niemand komt daaraan. We komen er nooit naartoe. En als we al danken, dan zijn we al, al superchristenen. Heere God, we prijzen u voor het werk door uw Zoon volbracht. En we danken u dat onze zonden vergeven zijn. Dat is danken. Danken voor de vergeving. Danken voor de schulddelging. Maar dan hebben we nog niet begrepen dat de Heer Jezus in de allereerste plaats voor zijn Vader hier kwam. Om het hart van zijn Vader te openbaren. Om dat wat diep in de Vader was, tentoon te spreiden. Door te zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus is in de allereerste plaats gekomen om zijn Vader te verheerlijken. Om zijn Vader eer en glorie te brengen. Dat is het element brandoffer. Nog een keer, dat is het moeilijkste van alle offers. Dat geef ik helemaal toe. Maar de Heer de God begint daar wel. En als hij naar de Heer Jezus kijkt, zal hij eerst zien dat wat de Heer Jezus voor hem heeft willen doen. Een lieflijke reuk, een aangename, een rustgevende reuk was de Heer Jezus in zijn offer voor zijn Vader. Heb je ooit God gedankt voor het feit dat de Heer Jezus voor zijn Vader zo bijzonder is geweest? Als tweede offer wordt hier genoemd in Leviticus het spijsoffer. En dat is het enige niet bloedige offer. Alle offers zijn bloedige offers, behalve het spijsoffer. Het spijsoffer is een niet bloedig offer. Nog een keer. En dat niet bloedige offer heeft te maken met het leven van de Heer Jezus. Alle bloedige offers hebben te maken met het sterven van de Heer Jezus. En het niet bloedige offer dus met zijn leven. Vroeger vond ik het heel erg merkwaardig, en dat heb ik misschien wel eens geventileerd. We hadden dan bij ons een dominee vroeger, dominee Staal. Ik vergeet dat nooit weer, vond het een merkwaardige man. Ik hield van die man, omdat hij alles anders deed dan alle andere predikanten. Dus dat vond ik mooi. Iedereen kwam door de consistorie aan de achterkant de kerk binnen. Uiteindelijk via die deur, weet je wel, waar ze dan in ganse pas uitkwamen. Sorry. Maar zo zag ik het toen. Maar dominee Staak kwam altijd dwars door de deur. Waar het volk binnenkwam, ging hij ook binnen. Nou ja, dat was voor ons jongens al prachtig. Dat iemand het aandurfde om het anders te doen. Maar goed, hij preekte. Hij was een ziekenhuispredikant en hij kon geweldig preken. Hij had altijd verhalen en altijd geschiedenissen uit de praktijk. Maar wat hij ook deed was anders lezen. En als hij de geloofsbelijdenis las, dan zei hij altijd, die geleden heeft. Hele tijd niks. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Ik vond het vreemd toen, want ik snapte niet waarom hij het zo zei. De anderen zeiden, had hij die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Weet je, brrrt. Uit de losse pols. En hij bedoelde, dat is me nu later volstrekt helder geworden. Het lijden van de Heer Jezus is niet begonnen bij Pontius Pilatus. Het lijden van de Heer Jezus is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria kwam. Ik wil er alleen maar dit mee zeggen. Mijn broederzuster, de Heer Jezus, is zo geweldig groot, zo schitterend. Hij was de onderhouder van alle dingen, hij was de schepper van alle dingen, hij was de erfgenaam van alle dingen. Hij was de uitstraling van Gods heerlijkheid in de afdruk van zijn wezen. Hij was alles en hij bleef alles. En dan gaat hij van de troon waar de engelen omheen zweven en het heilig, heilig, heilig laten horen. Jesaja 6 bijvoorbeeld. Daar zit de Heer Jezus op die troon, zegt de Bijbel. Ook dat het Heer Jezus is. Johannes 12 zegt expliciet dat het zijn heerlijkheid was daar. Jesaja zag zijn heerlijkheid. En ziet u hem dan zitten? We zien tegenwoordig met die filmpjes en die fotootjes door de nieuwe vorm van echo en bekijken van zie je ook allerlei dingen. Ik heb het van mijn kleinkinderen een groot aantal gezien. En je hebt nu al beelden in kleur bijna, driedimensionaal. Ja, je ziet het bewegen, wat je allemaal ziet, het is fantastisch. Hebben zich ooit een keer afgevraagd dat hij die in de troon van God was, waar de engelen omheen waren, en heilig, 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 heilig is de Heere. En dan zo miniem, zo... U schrok ook van de week dat er geaborteerd wordt in Spanje op 32, 33 weken. En toen de Heer Jezus een paar dagen in de moederschoot was van Maria, enkele dagen, toen ging Maria immers naar haar nicht, Elisabeth, komt daar binnen. Johannes de Doper is niet meer te houden. Hij springt op. De moeder van mijn Heer komt binnen. Ja, ja, dat moet je maar overkomen. En dan was dat vruchtje een paar dagen. En dan praten wij over, ja, dat stelt niks voor. Dat is allemaal, ja, daar is nog niks. Nou, dat was waarschijnlijk wel wat zo. Toen was het wel wat. Begrijpt u dat het lijden van de Heer Jezus veel eerder begonnen is? Wat zou het voor hem geweest zijn dat niemand hem snapte? Dat niemand hem kon volgen? Dat ook zijn eigen broers, even tussen aanhalingstekens, hè? De zonen van Jozef en Maria, dat ze hem niet snapten, dat ze hem niet pakten, dat ze hem ook niet geloofden. En dat Maria het wel overwoog in haar, maar dat ze het ook niet helemaal begreep. En Jozef is waarschijnlijk al jong overleden. En in Nazareth, opgegroeid, hij sprak in de synagoge en ze hebben gezegd, weg ermee, van de stijl te gooien. En in Jeruzalem, nergens een plek. De Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Vossen hadden nog een hol, vogels van de hemel hebben nog een nest, maar de Zoon des Mensen had niets. De Heer Jezus. Snapt u het een beetje? Ik hoop dat u het wel snapt. Dat het lijden van de Heer Jezus veel eerder begonnen is dan met Pontius Pilatus. Het lijden is begonnen toen hij hier op aarde kwam. Smijsoffer. Bij het brandoffer zijn drie gradaties. Stier, sterk. Een stukje klein vee, schaap of geit. Of gevogelte, een paar duiven. Dus dat is echt steeds een beetje minder. Iemand die rijk was, die kwam met zo'n stier aan. En iemand die arm was, kwam met twee duifjes. Ik weet niet hoe rijk jij bent. Ik heb het niet over de financiën, maar de collectie is nog niet geweest. Dat komt nog. Nee, flauw. Ik weet niet hoe rijk jij bent in geestelijke dingen. Of je veel van de Heer Jezus weet. Of misschien nog maar heel weinig van de Heer Jezus weet. Maar dat kleine beetje wat je weet mag je brengen. Misschien zeg je nou, laat ik maar met een paar duifjes beginnen. Want ik weet niet of ik wel meer weet dan dat. Of ik meer rijkdommen heb dan dat. Ook het spijsoffer is een welriekende reuk. Brandoffer en spijsoffer horen altijd bij elkaar. Voelen we nu ook aan. Er is geen sterven van de Heer Jezus zonder zijn geboorte. En er is geen spijsoffer zomaar zonder dat hij uiteindelijk zijn leven gaf. Dus we moeten zeggen dat het spijsoffer en het brandoffer altijd bij elkaar horen. Lees maar de Bijbel. En het bijbehorend spijsoffer. Altijd. Het derde punt is in Leviticus dat er ook een vredeoffer was. Ik zal het gewoon zeggen. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven. God tot een welriekende reuk. Hij heeft het ook gedaan in zijn leven op aarde. In zijn weg daarheen. En hij die dit werk volbracht heeft kan vrede aanbieden. Vrede laat ik u. Dat is het vredeoffer. God biedt vrede aan. Hij wil dat je vrede met hem hebt. Door het geloof in de Heer Jezus. En daar waar jij vrede van God aangeboden krijgt, daar wordt, en daarom wordt het offer ook wel eens dankoffer genoemd, daar kun jij dankjewel gaan zeggen. Het vredeoffer mocht worden gegeten door alle mensen, iedereen. Dus niet alleen priesters, maar alle mensen. Iedereen kon gaan eten van dat vredeoffer. Heb je daar ooit in je leven van gegeten? Weet je dat je vrede met God hebt? Omdat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen, omdat hij zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd, omdat hij voor God een welriekende reuk, een heerlijk ruikende reuk is geweest, en omdat hij zijn leven hier op aarde heeft geleefd, hij kan vrede aanbieden. En daar waar God vrede aanbiedt, mag jij dankjewel zeggen. Dit is grandioos, dit is echt grandioos, dat God vrede aanbiedt aan mensen die geen vrede kennen. Als de Heer Jezus geboren wordt, beginnen de engelen gelijk te zeggen, vrede op aarde en mensen een welbehagen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, de Heer Jezus. Vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Op aarde zal het nooit tot vrede komen. Wel wapenstilstand en wel ophouden van schermutselingen, maar dat breekt opnieuw uit. Maar deze vrede is eeuwig door het geloof in de Heer Jezus. Ik hoop zo dat je dit hebt, dat je dit kent, dat je daarvan ook geniet en getuigt. Maar datzelfde offer, dat is offer nummer 4, is ook het offer dat onze zonde heeft weggedaan. De Heer Jezus is tot zonde voor ons gemaakt. Dat is ook moeilijk. Aan de ene kant. De andere kant is het misschien wel helder. Ik weet niet of je snapt dat jij een zondaar bent. Dus even los van je zondige daden. Je bent er één. Dat noemt de kerk al eeuwen de erfzonde. En terecht. Dat heb je in Adam en Eva georven. Dat is die macht van zonde in je. En omdat die macht van zonde er is, komen er ook zondige daden tevoorschijn. Zonden. De macht van de zonde in jou leidt ertoe dat er ook zondige daden komen. Dat leidt tot schuld. Maar die macht van de zonde is wel eens vergeleken met een soort producent die niets anders kan dan zonde produceren. Als ik het goede wil doen, lukt niet. En wat ik niet wil, dat gebeurt wel. Weet je wat, die macht van de zonde in je leidt iedere keer weer tot het produceren van zonden. Nou, de Heer Jezus is zowel voor schuld, het laatste, als ook voor de zonde, het vierde, gestorven. Begrijp je? Nou, ik begrijp het nog niet helemaal, om de simpele reden dat het mij te veel wordt. De Heer Jezus heeft die zondige natuur in mij weggedaan. En daarom staat er in de Bijbel dat wie in Christus is een nieuwe schepping is. Het oude is voorbij. Daarom is de Heer Jezus de laatste Adam, de tweede mens. Daarom ben je met Christus gekruisigd, gestorven, begraven. Je bent er niet meer. Ik hoop dat dat helder is. Ik had laatst een doopdienst, ik heb gezegd, dat ging over een aantal mensen die gedoopt werden. Ik probeer het in ieder geval duidelijk te maken dat dopen toch wel heel belangrijk is. Maar even los van water, los van hoeveelheid water en het tijdstip waarop, dat lijkt helemaal los. Daar wil ik absoluut geen discussie over. Maar het feit dat de Bijbel zegt dat we met Christus gekruisigd zijn, met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn door de doop tot zijn dood. Want zo staat het er in de Bijbel. Dat is nogal wat. En ik heb dit voorbeeld gebruikt. Stel dat ik weet niet wat, op mijn kerfstok heb en ik heb allerlei verkeerdheid gedaan. Ik heb verkeerde dingen gedaan. Ik heb van alles uitgesproken. En de oma Gen die komt me arresteren, weet je wel. Die komt bij me en die zegt, ja, maar we moeten hem meenemen. We moeten hem in het gevangen gaan gooien. En ja, ik kan geen verkeerde identiteit opgeven. Dat kan in Nederland nog wel een beetje vandaag. Maar ik word gearresteerd. Maar stel nu eens dat op het moment van arrestatie dato sterft. Wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan een lijk meenemen? Gaan ze dan een gestorven iemand in het politiebusje gooien in de gevangenis en zeggen tegen mij van, nou, we zitten hier maar even in het cachot voor een paar dagen of voor een paar weken of voor een paar jaar? Kan dat? Nou, niemand, iedereen zegt dat kan niet. Nee, het is geen begrafenisonderneming, die politieman. Dus dat kan niet. Maar wat is er dan gebeurd? Ja, hij was schuldig, maar ja, nu is hij gestorven. Nu houdt het op. Er is geen wet meer die zegt dat je een gestorven iemand kunt veroordelen. Weet je dat heel belangrijk, hè? De zonde leefde op. Maar Paulus zegt, maar ik stierf. Oh, ja, ik stierf. Met Christus gestorven. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het is veel rijker dan wij vermoeden. voor de zonde als macht is de Heer Jezus aan het kruis gegaan. Maar ook onze zonden heeft hij voor God geboet. Alsof het zijn eigen zonden waren. Zijn schuld. Hij heeft betaald. Wat wij niet konden, heeft hij betaald. Word je een beetje blij met het offer? Ja, ik was er heel erg blij mee dat de Heer Mozes informeerde over het offer. En wij zeggen, de boek Leviticus, dat is veel te moeilijk voor ons. Ach, dat is een boek van, dan moet je zo'n dier slachten. Nou, dan moet je een soort slagersvakdiploma halen, want het vet aan de lever moet die kant op. En het vet aan de nieren moet die kant op. En je moet zo delen en dat doen en zo doen. Maar we hoeven toch geen warme slager te worden of zo. Nou, nee, dat hoeft ook niet. Maar met dat hele ludieke praten over het offer, ga je misschien wel het begrip over het offer ook een beetje verschuiven. Zou je niet geïnteresseerd zijn in het offer, dat dat voor jou de vrede aanbracht en wat voor jou zo geweldig groots is? Zou je daar niet van willen genieten? Zou je daar niet de blijdschap van willen ervaren en de dank daarvoor willen gaan brengen? Het offer. Ik vind de eerste hoofdstukken van het boek Leviticus grandioos. Maar misschien is dat mijn hobby, dat kan, kun je me verwijten. Maar je bezighouden met de Heer Jezus, het kijken naar de Heer Jezus. In de krant hier in Tiel stond dat er vanavond een soort avond was en dan zou ik schilderijen laten zien waarop Jezus te zien was. Nou ja, ik las dat ook in dat stukje. Ja, en dan komt er iemand hier binnen die zegt, ja, ik wil die schilderijen wel eens zien. Nou, ik zal het u laten zien. U ziet nog niet die mooie kleuren. Maar ja, ik zie in een schilderij ook niet wat een kenner erin ziet. Weet je wel, ik stond ook voor de nachtwacht in het Rembrandt, in het Rijksmuseum in Amsterdam. En toen dacht ik, waar hangt die eruit weg? Maar ik heb nog gevraagd, ook nog aan een suppoos. En die man die denkt, nou, dat is een boer van Buten. Die, ja, ik zag het niet. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik een aantal dingen in die schilderijen helemaal nog nooit. Later heb je iets gelezen en hoor je is het. Ineens zie je ook wel een aantal opvallende dingen. Maar je moet er soms op gewezen worden. U hebt misschien het boek van Henry Nouwen gelezen, Eindelijk Thuis. Ik vind het een prachtig boek, over, ook een schilderij van Rembrandt. Dat hangt dan in Sint-Petersburg. En ineens zegt iemand, die heeft dat ontdekt, dat bij die man die zoon omarmt, een vrouwenhand is en een mannenhand is. Het is de liefdevolle vrouw die hem aan het hart drukt en de vader die hem bemoedigt. Maar die verschillen in handen, nooit gezien. En misschien heeft niemand dat ooit gezien. En nu komt dat ineens boven, omdat iemand daar 3 maanden naar dat schilderij heeft zitten turen. En ja, dat is waarschijnlijk echt zo. En hij heeft ineens deze dingen gezien. Daar ben ik blij mee. Maar de Heer Jezus, broeder en zuster, wordt u voorgeschilderd. Ik weet het wel. U moet even denken aan en u moet zich even verplaatsen in. Maar het boek Leviticus is een complete bundeling van schilderijen van de Heer Jezus. Het is alsof de Heilige Geest zich uitput om je te vertellen, kijk dan eens een keer. Kijk dan eens een keer iets verder dan je neus lang is en probeer er eens in door te dringen hoe prachtig dat offer is. Hoe schitterend het werk van de Heer Jezus is. Dat is de insteek. En dan wordt Leviticus niet een soort oud-testamentisch boek waar je vandaag van zit, daar kan ik niks mee. Nou, daar kun je heel veel mee. Daar kun je eindeloos van genieten. Het volgende stukje uit Leviticus, dat heb ik genoemd, is de priesterwijding. Er wordt een bepaalde categorie mensen uitgekozen om priesterdienst te verrichten. Levieten en priesters. En die hebben een priesterwijding, dat duurt 7 dagen. En ze gaan 7 dagen zich gereed maken voor de dienst in dat huis van de Heere God. Wie zijn vandaag priesters? Zijn dat alleen de voorgangers? Vrouw in het ambt ook? Wie zijn priesters? Antwoord is, allen die de Heer Jezus kennen. Want we zijn als levende steen inderdaad aan dat huis van God toegevoegd om een koninklijk, maar ook om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die aangenaam zijn door onze Heer Jezus.
Jij en ik die geloven, wij zijn priesters. Jij bent de priester. Zusters, broeders. Is dat de deur helemaal open voor de vrouw op de kansel? Nee. Ik mag wat zeggen. In de pauze mag jij het doen. Maar nee, dus dat geloof ik niet. Persoonlijk, daar ga ik beslist niet in mee. Maar wel dat zusters en ook broeders de Heere mogen prijzen, ook in de dienst. Met lofzangen, met geestelijke liederen, met psalmen. Met het uitspreken van een dankzegging, met lofprijzing, om de Heere groot te maken. Dat is wat hier staat. De Heere zegt dus, kijk eens, als je naar dat offer gekeken hebt, als je je goed realiseert wat zich daar op dat kruis van Golgotha heeft voorgedaan, dan wil je niet anders dan hem prijzen. Dan komt het verlangen in je op om hem te bejubelen. Om hem te zeggen, Heere God, wat bent u groot, wat bent u geweldig. Heere, hier staan we, willen u eren, we willen u prijzen. Dan komt de priesterdienst. En die priesterwijding duurde 7 dagen. En alles wat 7 dagen duurt in de Bijbel is altijd je hele leven. Dat kan ik bewijzen. Dat heeft te maken met je hele leven, met de hele periode. Dus je bent een priester. Jij en ik zijn priesters. Om de Heere te prijzen, om de Heere groot te maken. Maakt het niet uit wat we doen? Nou, dat maakt wel wat uit, zegt de boek Leviticus. Van als je als priester een fout maakt, dan moet je dat ook rechtzetten. Heiliging is een onderdeel in dit boek. In dit boek. Heel precies in dit boek. Want hoe dichter je bij de Heere God komt, hoe meer heiliging een rol gaat spelen. En ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich gelijkerwijs. Hij rein is, 1 Johannes. Als je denkt dat de Heer Jezus nu, vandaag, voor je staat, nou, ik denk dat je nog een aantal dingen gaat oplossen. Dat je nog een telefoontje gaat plegen, want had ik niet zo moeten zeggen vanmorgen. Priesterdienst betekent dat je in de nabijheid van God komt, heel dichtbij bent. En als je heel dichtbij bent, wil je ook graag, dat is ook je verlangen, om ja, geheiligd te leven. Betekent dat ik ooit een stralenkrans op mijn hoofd krijg omdat ik nooit meer zondig? Nou, dat red ik niet. Daar ben ik ook al uit. Dat red ik toch niet. Maar het verlangen is er wel om voor de Heere bruikbaar te zijn. Om voor de Heere geheiligd te zijn. Om de dingen die er liggen ook op te lossen. Om te beleiden, om te erkennen. Om misschien wel te zeggen, van dat had ik niet zo moeten doen. Of dat had ik zo niet moeten zeggen. Of daar had ik eigenlijk niet moeten komen. Of wat het dan ook is. Priesterdienst en heiliging horen bij elkaar. Vandaar die priesterwijding in dit boek. En de Heere zegt, ik zal je nog wat zeggen. Al die offers krijgen een heel bijzonder aspect op de grote verzoendag. Dan gaat de hoge priester eens per jaar in met het bloed in het heilige der heiligen. Die hoge priester loopt dan ook anders. Normaal loopt hij in een prachtig hoge priester gewaad met belletjes, granaatappels, met juwelen, met edelstenen, met kleuren, met een hoed. Met schitterend, echt schitterend. Een plaatje. En 1 dag loopt hij totaal anders. Op de grote verzoendag had hij heilige linnenkleden. De hoge priester had dus 2 stel kleren. 1 voor normaal, glorie, heerlijkheid, schittering, kleurrijkheid. En 1 voor de grote verzoendag. Heilige linnenklederen, zonder enige opsmuk, helemaal niks. Denk maar aan de Heer Jezus. Altijd schittering, altijd heerlijkheid, altijd glorie. Nooit anders geweest. 1 keer was hij anders. Zonder enige opsmuk. Gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. De Heer Jezus, hij gaat het werk volbrengen. De grote verzoendag, wat een prachtige illustratie is dat in Leviticus. In Leviticus staat dat de Heer een hele bijzondere dag heeft. Yom Kippur heet dat in het Hebreeuws. Er wordt nog gevierd, dat wordt heel vaak in verbinding gebracht met de oorlog daar. Yom Kippur die brak uit. Want de vijanden zeiden, dan mogen de Israëlieten niets doen. Zitten ze allemaal in de synagoge of als het kan ergens anders. Maar ze mogen er echt wel niets doen. Ik heb een aantal keren Yom Kippur meegemaakt in Israël. En inderdaad kun je op straat spelen. Dus echt geen verkeer. Je krijgt ook geen taxi, je krijgt geen busje, je krijgt helemaal niks. Toen viel de vijand aan. Maar de Heere zegt, geen arbeid. Doe jij nu eens niks. Jij kunt er ook niets aan toevoegen. Je moet er met je vingers afblijven. Geen allerlei slaafse arbeid. Helemaal niks doen. Laat dat nu eens aan mij over. Grote verzoendag. De grote verzoendag is het kruis van onze Heer Jezus. In Leviticus. En alsof dat nog niet genoeg is, zegt de Heer, moest luisteren, ik wil zo graag mijn vreugde vinden in jullie levens. De Heer is aan het woord, hè? Hij is nog steeds aan het woord. Hij vertelt, het hele boek Leviticus is die toespraak van de Heer aan Mozes. En hij zegt, ik wil zo graag dat ik geniet. Ik heb mijn heilige feesten, die zeven feesten die in Leviticus 23 opgezomd worden. Het begint met Pascha. U kunt ze ook zo lezen hoor, staat er gewoon. Pascha, feest van ongezuurde broden. De eerstelingsgave, de wekenfeest. En dan een poosje niks. En dan het bazuingeluid, het feest van het geklank. En dan grote verzoendag. En dan het Loofhuttenfeest. Dat waren de zeven gezette hoogtijden, zo heet dat officieel. Gezette, hele bijzondere dagen. En de Heere zegt, ik wil zo graag mijn vreugde vinden bij jullie. Wij hebben de feesten omgebouwd tot feesten voor ons. Wij willen feest vieren en we hopen dat de Heer nog een graantje meepikt. Maar dat is precies de omgekeerde wereld. Want de Heer zegt, ik wil mijn vreugde vinden en jullie mogen een graantje meepikken. Het accent ligt voor 100% bij de Heer. Er zijn de feesten van de Heer. En in het Nieuwe Testament staat merkwaardig genoeg, ook ironisch genoeg, het zijn feesten van de Joden geworden. Het accent is totaal verlegd. Feest van de Heere. De Heere wilde zijn vreugde vinden bij zijn volk. Zou de Heere dat vandaag nog willen? Ja. En wij beginnen natuurlijk van, nou ja, zeven is wel een beetje veel. Zeker als bepaalde feesten ook nog zeven dagen duren. Ja, dat is een beetje te veel van het goede. En bovendien, we hebben allerlei islamieten in onze societies. Dus we moeten wat verschuiven. We moeten maar een beetje, sorry, kleine ontboezeming. Omdat het gewoon de spijker helemaal misslaat. De Heere zegt niet dat wij bepaalde dingen moeten doen en dat de anderen daarvoor uitgesloten zijn, of dat we de anderen niet moeten achten. Daar gaat het niet om. Maar wij moeten in de allereerste plaats durven zeggen, niet omdat de regering beslist dat wij een dag vrij zijn en dus een feest kunnen houden, maar dat we zeggen, Heere, we willen voor u een feest houden, dat u genoegen vindt. U mag uw vreugde vinden bij ons. Niet omdat we vrij zijn van ons werk, dan maar na ons werk. Dan maar een nacht slaap inleveren. Dan maar het journaal niet zien. Een beetje fel. Maar ik ben zo bang dat wij verkeerd bezig zijn. Dat we nu aan de regering overlaten of we wel of niet een tweede of een derde Pinksterdag zullen hebben. Of zoiets. Alsof dat er iets toe doet. Het gaat om je hart. Het gaat erom dat jij het verlangen hebt om voor de Heere vreugde te laten zien. Zodat Hij zijn genoegen vindt bij jou, bij ons, bij dat wat we samen doen. Dat is de insteek. Dus niet of wij een dag vrij zijn, ja of nee. Een geweldige uitdaging is het om voor de Heere feest te houden. Zou je het willen? En de Heere zegt, in dit boek, en dat wil ik echt als een pastorale zegen meegeven, Leviticus 24, ik ga het nog een keer met je lezen, misschien wil je het opzoeken. Leviticus 24... Dan gaat het over dat zuivere olie gebracht moet worden uit gestoten olijven voor de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangsel van de getuigenis in de tentensamenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren. Het is een altoosdurende inzetting. Voortdurend. En fijn meel nemen. 12 koeken bakken. En op die stapels of op die rijen leggen. Zuivere wier ook erbij. Ik zal het schetsen. Dan mag je het gewoon nakijken thuis. Nog een keer overwegen. In de tabernakel zijn drie hoofdpunten, hoofddelen. De voorhof, een heilige en het heilige der heiligen. Ik heb het zo pas gehad over het heilige der heiligen. Daar kwam de hoge priester. Daar zat Mozes. Daar verscheen de Heere van tussen de beide cherubim. In de voorhof stond het altaar. Er stond ook het wasvat. In het heilige stonden drie voorwerpen. Als je binnenkwam aan de linkerkant de kandelaar, de menorah zo je wilt, de zevenarmige kandelaar. Aan de rechterkant, tegenover de kandelaar, een tafel, een soort gouden tafel, een gouden presenteerblad. Dat heet de tafel der toonbroden. Daarop lag brood, 12 broden lagen daar. En iets verder naar achteren, vlakbij het heilige der heiligen, was nog een kandelaar. Het gouden reukofferaltaar. Dus aan de linkerkant de kandelaar, aan de rechterkant die tafel met toonbroden en iets verder weg dat gouden reukofferaltaar. En dan een gordijn, de voorhang en dan het heilige der heiligen. Aaron was daar elke dag in het heilige. Als iedere Israëliet naar huis ging, zijn bed opzocht, het olielampje uitblies en probeerde te slapen, dan was er in één tent nog steeds licht. Dat was de tent van God. En daar was de hogepriester bezig van de avond tot de morgen. Staat hier. Van de avond tot de morgen. Om de lampen, voortdurend de lampen te verzorgen. Als overal het licht uit was, was er één tent waar het licht niet uit was. En dat was de hogepriester. Ik hoop dat je het ervaart. Als jij het donker hebt en als jij zegt, ik zie het eigenlijk niet meer zitten. Het is zo donker om me heen. En dat kan door de omstandigheden van verdriet, van pijn, van moeite, van spanning, van alles. Dat je beseft, er is één tent waar het licht nooit uitgaat. Daar is de hogepriester bezig van de avond tot de morgen. Wie is onze hogepriester? De Heer Jezus. Welke tent bedoel ik nu? In de hemel zelf. De 7 geesten die voor zijn troon zijn. De 7-armige kandelaar. De 7 luchters die voor Gods troon staat. Heel merkwaardig. Zegt het Nieuwe Testament van dit. En hij is daar van de avond tot de morgen. Ook al zie jij het niet meer zitten. Ook al denk jij het is helemaal donker om me heen. Het is licht. Vervolgens. Op die tafel met toonbroden lagen 12 broden. Voor elke stam 1. 12 stammen. Dat is ook niet zo vreemd voor ons, want ook wij kennen die uitdrukking. Wij, ik zie hier 1 Korintiërs hoofdstuk 10, gaat het om het avondmaal en over de tafel van de Heere. Wij de velen zijn één brood. Ook wij de velen worden gezien in één brood. Die tafel met toonbroden had een gouden rand, zodat het brood er niet af kon glijden. Zelfs 2, een dubbele rand. Lees maar zorgvuldig. Dubbel, niet alleen in Leviticus 24, maar ook in de omschrijving in het boek Exodus. Hoe dat gemaakt moest worden. Een dubbele rand. Dat brood bleef er ook op liggen tijdens de woestijntocht. Werd er niet afgehaald. Altijd lag dat brood daar. In het licht van de kandelaar. Zal ik het gewoon zeggen? Jij wordt constant omhoog getild op het niveau van God zelf gebracht. Daar ga ik straks nog iets over zeggen. Misschien heb ik dat al een keer gezegd. Ik vind dat zelf enorm belangrijk. En je wordt aan God getoond. Er zijn allerlei maten bij de tabernakel. Heel veel. En er wordt gezegd dat het altaar, daarbij de ingang van de tabernakel, een bepaalde afmeting had. En halverwege dat altaar zat een rooster. En daar lag het offer op. Het vuur lag eronder. Hè? Weet je wel? Nou ja, wij weten ook wat barbecue is. Maar goed, er is een rooster. En daar lag het offer op. Nu kun je zeggen, wat doet dat ertoe? Of dat nu halverwege is, of een paar centimeter hoger, of een paar centimeter lager. Maar de Heer heeft gezegd, nee, dit wil ik helemaal precies zo hebben. Want die maat komt nog een keer voor. Namelijk, als je de tabernakel doorging en je zou helemaal tot aan het eind doorlopen, dus bij het altaar beginnen en dan aan het eind uitkomen bij het heilige der heiligen, dan blijkt dat het verzoendeksel op de ark der getuigenis, op de ark van het verbond, dezelfde hoogte heeft als het rooster van het altaar. Anders is de hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Het is 1 lange lijn dwars door de tabernakel heen. En dan zeg ik, ja, dat klopt. In mijn beleving klopt dat. Maar er is nog iets. Want die tafel met toonbroden had ook dezelfde hoogte. Dat zijn de enige drie met die hoogte. Zal ik het nu gewoon zeggen? De hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening. Maar er is ook de hoogte waarop jij en ik gebracht zijn voor Gods aangezicht. Getoond aan de Heere. Toon. Zijn waren worden als het ware getoond. We kregen vroeger een toonbank in de winkel. Waar de waar getoond werd. Nu, wij worden aan God getoond. Op dezelfde hoogte gebracht als offer en verzoening. En in het licht van de kandelaar blijven we erop. Ook al schommelt het tijdens het transport, je blijft erop liggen. Je kunt er niet eens afvallen, want die rand van een handbreedte, letterlijk staat er, een rand van een handbreedte en nog een rand van een handbreedte, zijn garant dat jij niet van die tafel afglijdt. Zal ik het gewoon zeggen, met een tekst uit Johannes 10. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Het is alsof die dubbele rand, de hand van de Heer Jezus en de hand van de vader, garant staan voor jou en voor mij, dat we nooit, nooit, nooit van die tafel glijden. Ook niet tijdens het woestijn gebeuren. Dat is Leviticus. De Heere God zegt, ik zal je wat vertellen. Zo zie ik het. Zo zie ik het in mijn beleving. Dit is wat ik waarneem en wat ik ook graag zie. En zo wil ik je in die sfeer van zegen houden. En als je die sfeer van zegen onverhoopt kwijtraakt, dan is er in het 50ste jaar een jubeljaar en dan komt het allemaal terug. Dat is een hele moeilijke, want Israël zou nooit voor altijd zijn zegen kwijtraken. Nooit. Er zal altijd een moment komen dat de zegen terugkwam. Dat was het jubeljaar. En als het jubeljaar aanbrak, stel je dus voor dat je een klein boerderijtje had, ergens bij Hebron. En je bent door allerlei omstandigheden dat boerderijtje kwijtgeraakt. Je bent in de schuld gekomen, je hebt van alles meegemaakt, maar je geniet in ieder geval niet meer van jouw bezit. En dan ging de vader en de moeder, die gingen zeggen tegen de kinderen, nou nog een paar jaar, dan is het jubeljaar, dan is het zover. Dat wisten ze precies. En ze wisten ook dat ze dan moesten wachten tot grote verzoendag aanbrak. En dat ze dan moesten opletten op het geluid van de bazuin. En die ging rond in Israël. Nou, ze stonden in de stadblokken. En zodra ze dat geluid van de bazuin hoorden, vlogen ze naar hun oude stek. Naar hun boerderijtje van vroeger. En ze kwamen weer terug. Dat is de Heere. De Heere zegt, ik wil je ook in je zegen houden. Ook al is het bij jou zover gekomen dat je niet meer geniet, ik wil je terugbrengen in die zegen. Dat zal de Heere ook doen met Israël in de toekomst. Dat gaat de Heere altijd doen. Zo is de Heere. Ik hoop dat je blij bent met de Heer Jezus. En dat je blij bent of blij wordt met het boek Leviticus. Want er staat zo ontzaglijk veel in dit boek. Dat het je bijna overspoelt. Zoveel mooie dingen. Zoveel schitterende heilsbeloften in één boek. Hij riep. Ik hoop dat de Heer je vanavond bij zich geroepen heeft. Hij roept je. In zijn nabijheid. Hij wil dat jij geniet. Hij wil dat jij vlak bij hem bent. Maar het begint altijd met het samenspreken, samen nadenken over het werk van onze Heer Jezus op dat kruis van Golgotha volbracht. Dat is de kracht. Dat is een geweldige zegen. En ik hoop en ik wens je die blijdschap en die zegen toe. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we u danken dat de Heer Jezus zo schitterend dat werk volbracht heeft. Eén verlangen had en dat is u dienen en u groot maken, uw hart openbaren. En hij heeft dat gedaan. En nu kijken wij naar een boek, een Bijbelboek. Het is misschien wel te veel voor één avond. Maar we willen u danken dat we zulke Bijbelboeken hebben. Met zoveel zegen en zoveel kracht en zoveel informatie over wie u bent en over wat het offer is. Dat we het niet op kunnen. Vader, wilt u zo door uw Heilige Geest dit allemaal leggen in het hart en in het denken van iedereen die hier is. We danken u dat iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen weet dat hij een kind van God is, dat hij vrede met God heeft, door het geloof. Dank u wel daarvoor. En ik bid u echt dat iedereen hier ook werkelijk staat in die zegen en geniet van die zegen en groeit in die zegen. We willen u daar bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.